Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij, B2L Cargo Care en Customs Care Douane Expediteurs.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond van deze vrijdag 24 april in een gloednieuwe studio. En hier aan tafel Sinclair Bisschop van ESPN, Dennis van Issel is er en Emiel Schelvis. Ja, mannen, wat vinden jullie van dit nieuwe onderkomen?
Dat moet je altijd vragen, hè, als er een nieuwe studio is. Hè?
Ja, dat is een beetje natuurlijk vakidioot onder elkaar.
Je zit te kijken echt helemaal niks.
Denk je niet?
Nee. Nou, geweldig, zit er een beetje uit als bij Eva Jinek. Ik dacht eerst Eva Jinek zit misschien aan tafel.
Maar nee, je moet het toch helaas met mij doen.
Vind niet echt.
Nee, maar... dat is goed. Ja, ik vind het zelf heel mooi, maar ben ik dan de enige die zo enthousiast is?
Nee, ik vind het heel mooi. Nee,
okay. Het is echt mooi. Complimenten voor Rijnmond.
Nou hè, ja. Mooi gedaan. Tot zover deze interne mededeling. Gisteren werd bekend dat Dennis de Kloeze per 1 juli aanstaande vertrekt als directeur bij Feyenoord. Straks over hoe hij het heeft gedaan, wie hem zou moeten gaan opvolgen. Maar eerst even, is dat vertrek verrassend, Sinclair?
Nee, eigenlijk niet als je de club volgt. Nou, Dennis doet dat namens Rijnmond, ik doe dat namens ESPN.
Hey, doet
jij volgt hem ook. Ja. Dan hoor je dit soort geluiden al vaker, dat dit eraan zat te komen. Dat hij misschien ook na 4,5 jaar tijd dacht van... wat kan ik bij de club nog bereiken? Heeft natuurlijk zeker als algemeen directeur heel veel bereikt. En met de bedreigingen en alles wat er omheen speelde, voelde je dit aankomen. Alleen was het tijdstip dat het naar buiten kwam. Je zou verwachten na de competitie, wanneer Feyenoord eventueel tweede wilde worden. En nu... zo vlak voor die beslissende fase. Het tijdstip verrast me wel, maar niet dat hij weggaat.
Dennis, waarom denk je dat hij ermee stopt?
Optelsom van factoren. Er is veel kritiek, zeker over de laatste jaren bij Feyenoord... die in sportief opzicht niet goed zijn. Met een grote aanhoudende blessurecrisis. Begin van de Kloeze was natuurlijk wel erg goed. Ik denk dat we het straks wel allemaal uitgebreid om een rij zullen zetten. Die bedreigingen die er dan bij zijn gekomen. Dus ik kan me voorstellen van beide kanten, dus vanuit de Kloeze zelf... dat je de conclusie trekt, ja, wil ik inderdaad nog door... maar ook vanuit Feyenoord zelf, dat in de evaluatie... van wat er de laatste jaren is misgegaan... dat daar misschien ook wel wat kritische punten in zijn kant op.
Snap jij het moment van stoppen van
de Kloeze? Ja, het is interessant wat Sinclair zegt... maar je kunt de psychologie ook een beetje omdraaien. Kijk, die supporters zitten natuurlijk klaar... met die beroemde pamfletten in hun binnenzak. Daar hebben ze niet veel voor nodig om die tevoorschijn te halen... wie er allemaal outs moeten... En ja, weet je, daar ontneem je in ieder geval, dus door Troost stond daar op die pamfletten van Bodegom en Te Kloeze als de meest prominente. Nou, daar zijn er nu, kunnen ze er twee van doorstrepen inmiddels. Dus ja, misschien is er nu minder aanleiding om je ongenoegen te blijken en achter het team te gaan staan.
Het was niet bewust als het naar buiten, maar gisteren lekte er allerlei informatie uit dat hij naar een Mexicaanse club Monterrey zou gaan. En Feyenoord is dus eigenlijk, en ook hij, overvallen met het nieuws. Het liefst wilden ze dit na de competitie naar buiten brengen, want ja, dit is
maar
juist onrustig.
Maar Mexico, hoezo kan je dat niet? Kun je dat niet ontkrachten dan?
Dat hebben jullie gisteren bij ESPN hebben jullie dat gebracht, dat nieuws, dat Monterrey misschien hem wilde gaan strikken als technisch directeur. Daar reageert hij zelf op, ontkent dat. En een paar uur later kondigde hij zijn vertrek aan.
Ja, want door dat nieuws ging het balletje rollen. Heeft uiteindelijk ook Mikko Schauka gebracht dat hij ging vertrekken. En toen hebben wij ook gelijk weer met Te Kloeze contact gezocht. Die bevestigde het toen. Hij zei wel, ik weet nog niet wat ik ga doen. Het is zeker geen uitgemaakte zaak dat ik naar Monterrey ga. Misschien ga ik ook wel helemaal niets doen. Mm. Maar vanaf toen kon Feyenoord geen kant meer op. En hebben ze uiteindelijk een persbericht.
Ja, je kan ook toch gewoon zeggen van... ja, jongen, er is nog helemaal niks duidelijk op dit moment. Leuk dat ze belangstelling voor me hebben. Ik heb altijd contacten blijven onderhouden in Mexico. Je kunt onder dit soort geruchten natuurlijk altijd... uit.
Ja, maar binnen Feyenoord wisten mensen het en langzaam maar zeker lekt het uit. Zo kwam het bijvoorbeeld ook bij
Mikkels. Het was op een bepaald level wel bekend.
Bij Mikkels bekend. En dan willen ze op een gegeven moment het voor zijn. En dat is gebeurd.
Ja. Jullie hebben het al een paar keer gememoreerd. Ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken dat die recente bedreigingen die hij gekregen heeft... toch ook wel van grote invloed zijn geweest op deze beslissing, toch?
Ja, ik weet niet hoe heftig het is geweest.
Die zijn naar verluid zeer heftig geweest.
Ja, dat blijft altijd buitengewoon vervelend. Dat kleeft ook een beetje aan Feyenoord. Dat zegt ook iets over de manier waarop heel veel van de harde kern supporters de club beleven.
Hmm. Ja.
En bij bijna, als ik mag aanvullen, bij bijna elke bestuurder van Feyenoord. Dus het lijstje wordt, of je nou begint bij Jorien en nu bij Dennis de Kloeze... en zo'n beetje iedereen die ertussenin zit, heeft te maken gehad... in meer of mindere mate met echt hele felle kritiek. En dan kun je op een gegeven moment wel ook afvragen... of ligt dat nou steeds aan dat individu? Ligt het nou steeds aan die bestuurder en is dat dan de oplossing dat die weggaat? Of zit er iets diepers bij Feyenoord... waar dat waardoor ongeacht wie de bestuurder is, het altijd op zo'n manier ook eindigt.
Dat is
een retorische vraag natuurlijk. Het heeft ook te maken met het verwachtingspatroon dat rondom Feyenoord heerst. En dus misschien, het is heel pijnlijk om te zeggen, maar pak de resultaten van Feyenoord erbij. Misschien is het ook niet altijd even terecht wat iedereen verwacht van waar Feyenoord hoort te staan.
Nee, waar Robin van Persie zei in aanloop naar dit seizoen, Kolsingel.
Ja.
Dus ja, dan wordt het ook wel gevoed, hè?
Ja, maar in feite moet een club als Feyenoord, of je nou de eerste of tweede club bent van Nederland, is dat een leuke discussie. Is de Ajax nou groter of Feyenoord? Binnen de hele Nederlandse voetbalsamenleving, nu wel binnen de samenleving in Nederland. Of is er een andere volgorde? Maakt niet uit. Heel veel mensen hebben dat Feyenoord-sentiment. En dat betekent eigenlijk dat je daar, zeker met de Kuip achter je, het blijft nou eenmaal een bijzonder stadion. Ja, betekent dat je ook een bepaald soort verantwoordelijkheid hebt om ervoor te zorgen dat Feyenoord inderdaad om de titel meespeelt. Ja. En we zijn de laatste jaren, doen dan met name de laatste jaren van Slot, zijn we gewend geweest. Niet verwend, begin even verwend, later gewend, geraakt. Dat Feyenoord gewoon weer bij de top in Nederland hoorde. En dat was een hele mooie kristallen vaas. Die hebben ze uit de handen laten vallen.
Zo is het. Trainer Robin van Persie, zijn naam viel net al eventjes. Die had dat nieuws over het aanstaande vertrek van de algemeen en technisch directeur niet zien aankomen.
Nee, ik hoorde het gisteren. Dennis stuurde gisterochtend een berichtje dat hij me wilde spreken. Dat is gistermiddag gebeurd samen met Toon. Daarin heb ik het gehoord voor het eerst. En ik was wel verrast. Daarin heeft hij uitgelegd wat zijn reden was richting mij. En ik heb met Dennis heel erg prettig samengewerkt. Vanaf het begin heb ik altijd vertrouwen gevoeld. Daar hebben we het al vaker over gehad, over onze samenwerking. Dus ik vind het persoonlijk heel jammer.
Ja, hij is verrast. Is het ook niet verrassend dat hij verrast is?
Beetje wel. Als je echt zo nauw samenwerkt zoals wat ze altijd zeiden dat ze dat deden, dan is het heel gek als je hier inderdaad echt volledig door verrast. Deze man naast heb ik heel nauw mee samengewerkt. Het is natuurlijk niet volledig vergelijkbaar, maar het zou heel gek zijn als ik daar in de dag dat jij naar ESPN ging, pas op die dag dat het publiekelijk bekend werd, of de dag daarvoor, dat jij me geïnformeerd zou hebben.
En gistermiddag communiceert Feyenoord dat procedure rondom opvolging ook al gestart is.
Ja.
Nou, dat kan toch niet dat de hoofdtrainer dat allemaal niet weet?
Of ze willen hem er helemaal buiten houden.
Ja, zou ook nog kunnen. Dennis, wat betekent dit aanstaande vertrek allemaal voor de grote dossiers die nog steeds op stapel liggen? Rondom de eenwording met het stadion, rondom het afkopen van de vrienden van Feyenoord?
Ja, ik zou eerlijk zeggen, het heeft ook wel eens door mijn hoofd gespookt. Toen leek het erop dat de eenwording van Feyenoord in de afgelopen maand misschien wel afgerond zou worden. Nou, we weten dat niet of nog niet. Het geval is, toen dacht ik al van ja, als hij dat dossier ook afrondt, dan is het misschien ook wel het moment voor hem dat hij stopt, hè, bij Feyenoord.
Is die vergadering nu?
Ze mikken op halverwege of eind mei en anders de uitloop richting juni. Ze hopen het nog voor juni dat het wel kan, die vergadering over de eenwording. Ja, als hij dat dossier ook afrondt, dan heeft hij wel een paar langlopende hoofdpijndossiers. Als algemeen directeur heeft hij opgelost. Te beginnen met een van zijn eerste zetten natuurlijk.
Ja.
Dat was een streep zetten door de komst van een nieuw stadion bij Feyenoord City.
Stond daar nou niet ook een bonus voor? Dat als hij dat afrondt, dat er ook een, wat wel vaker gebruikelijk is in het bedrijfsleven, dat als je een heel moeilijk dossier oplost, dat daar ook een bonus tegenover staat?
Dat is wel gebruikelijk natuurlijk in het bedrijfsleven, ook bij dit soort dossiers, dat zo is. Ik heb dat nooit bevestigd kunnen krijgen of dit inderdaad het geval was.
Nee.
Maar dat zou dan eerder een reden zijn om wel te blijven, zou ik zeggen, toch?
Nou ja, goed. Als hij het afsluit, sluit hij het ook. Ja. En dan kan er gewoon al over die bonus, denk ik, een afspraak zijn gemaakt, toch?
Weten we niet zeker of daar sprake van was. Dat wat betreft zijn nogal intense werk als algemeen directeur. Maalt nog een pet. Die van technisch directeur. Hoe slaat de balans uit?
Nou ja, op technisch directeurschap heeft hij natuurlijk nu achter zijn naam staat, dat hij twee trainers heeft aangesteld nadat Slot succesvol was, die nog door Arnese gehaald is. Mm-hmm. Die niet succesvol zijn geweest. En dat is denk ik de afslag die Feyenoord moest nemen toen het zo goed ging, om daarop door te bouwen, dat er een trainer is aangesteld met een ander spelsysteem, een trainer die uiteindelijk mislukt is. En dat zorgt ervoor dat de spiraal die opwaarts was, neerwaarts is geraakt. En er zijn hele dure aankopen gedaan met Ivan Nusic, die deze zomer weer terug gaat keren. Zerouki, noem de jongens die dit jaar zijn gekomen, met Borges, met Tengstedt. Ook wel jongens die gehaald zijn voor minder bijvoorbeeld een natje. Nou, dat kan gebeuren. Maar zeker die dure jongens die gehaald zijn, dat hadden voltreffers moeten zijn. En natuurlijk heeft hij het goed gedaan met verkopen. Maar ja, als je toch kijkt naar de aankopen, is Feyenoord hier niet sterker op geworden.
We hebben dat allemaal eventjes op een rijtje gezet. Die afgelopen 4 jaar onder technisch directeur Dennis de Kloeze. En als je dan uiteindelijk naar het onderste plaatje kijkt, het totaal. Ja, dan kunnen we niet anders dan constateren dat hij met 147 miljoen euro winst het Emiel gewoon goed gedaan heeft.
Nou, in elk geval, om het om even terug te halen. Kijk, los van die geldbalans moet je heel erg kijken naar wat er de afgelopen 2 jaar op technisch vlak is gebeurd. En daar hoort dus ook een medische staf bij. Daar hoort dus ook een scoutingstaf bij. Er hoort ook de samenstelling van een technische staf bij. We zitten met allemaal noodverbanden. Laten we dat ook niet vergeten. Met spelers noodverbanden. Die zijn gehaald. Dijl, Sterling, Sint-Juste. Zit hij nog bij selectie?
Ja, ja.
Nou, en natuurlijk, klap op de vuurpijl, Dick Advocaat en Casper van Eijk. Ja, weet je, dat zegt ook wel iets over dat ze gewoon het paard achter de wagen gespannen hebben. En dat ze met name in de laatste periode, los van wat Sinclair net opnoemt, echt cruciale fouten hebben gemaakt. Ik heb dat al eens eerder hier benoemd. En ik vind dat daar zeker de TD, dan ook /AD, algemeen directeur, daarvoor verantwoordelijk mag worden gesteld. Maar ook degene die hem hadden moeten controleren. Nou ja, Jacques Troost heeft daar, dat is moedig van hem, want dat is iemand die in ieder geval wel zijn eigen verantwoordelijkheid heeft genomen. Nou, die is inmiddels van het toneel verdwenen. Maar goed, je zit nu natuurlijk alleen in de situatie, hoe bestuurlijk ben je nog? Want je hebt een nieuwe AD nodig, algemeen directeur. Je hebt een nieuwe technisch directeur nodig. Die technisch directeur moet een oordeel gaan vellen over de trainer. Nou ja, alle geluiden zijn dusdanig van dat er wel misschien een afrekening gaat komen in de richting van Robin van Persie. En dan moet uiteindelijk, als je vanuit die nieuwe technisch directeur gaat bepalen hoe de nieuwe trainer een nieuwe speelstijl of een oude speelstijl, laten we hopen dat ze de slotdogma's, doctrine weer een beetje oppoetsen. Nou ja, daar moet je dus ook een technisch commissaris bij hebben binnen de RVC voor die controle. Dus met andere woorden,
dus de vraag is wie gaat dit doen? Zijn sleutelposities die vakant zijn en wie gaat dat doen?
Dat Sportsology hebben ze weer ingeschakeld, heb ik begrepen. Dat bureau wat destijds, waar Arnese mee aan de slag is gegaan om de hele club door te lichten en nou, uiteindelijk tot bepaalde conclusies te komen waar de versterking moest komen, op welk terrein.
Maar even jongens, er moet inderdaad geëvalueerd worden over de huidige trainer. Er komen, jij zei het al, een aantal spelers terug die nu worden verhuurd, waar wat mee moet gebeuren. En je wil, mocht je tweede worden, een Champions League-waardige selectie gaan samenstellen voor het komend seizoen. Dat is nogal veel werk. En dat moet eigenlijk gisteren beginnen.
Ja.
Maar je hebt straks geen algemeen directeur. Je hebt op dit moment geen technisch directeur dan ook. Je hebt geen technisch manager meer. Je hebt ook geen commissaris meer dus op technisch gebied.
Nee.
Hoe dit nu aan te vliegen?
Ja, tot 1 juli staat de Kloeze staat nog wel op de loonlijst. En die zal ongetwijfeld wel de gesprekken aangaan. Maar het is natuurlijk wel raar dat hij misschien gaat beslissen of er een speler wel of niet komt. Of Trauner eventueel verlengd gaat worden. Dus er moet zo snel mogelijk een oplossing komen.
Of je doorgaat met de trainer.
Maar die oplossing was er eigenlijk 2 maanden
die
geleden.
Zou Kees niet nemen.
Kees van Wonderen de nieuwe technisch directeur worden? Ja, dat is toen op het laatst afgeketst. Daar is wel expliciet en door Feyenoord en door hem gecommuniceerd. Het is niet het juiste moment. Ja, het lijkt mij dat het op dit moment wel het juiste moment is om zo snel mogelijk ook een technisch directeur te halen. Al is die volgorde eigenlijk wel verkeerd. Je zou eigenlijk het liefst iemand in de raad van commissarissen op voetbalgebied die weggaat met Troost. Daar zou je ook een positie willen hebben.
Ik zou beginnen met een algemeen directeur. Die technisch commissaris kan zich uiteindelijk.
Nee, klopt. Maar
wie moet die nieuwe algemeen directeur worden? De naam van Robert Eenhoorn valt dan altijd hier. Ja. Hoe concreet kun je daarover denken?
Niet. Is niet concreet. En van wat ik begrijp eigenlijk van beide kanten niet. Kijk, Robert Eenhoorn is zelf in het verleden ook altijd duidelijk geweest met de organisatie zoals die nu bij Feyenoord is. En die is nog steeds behoorlijk hetzelfde. Is dat dermate complex? Dat zou eerst opgelost moeten worden. En ik begrijp ook dat ook binnen
maar
Feyenoord.
Maar hoe bedoel je de organisatie?
Dat er zoveel verschillende partijen zijn die iets te zeggen hebben over het beleid bij Feyenoord, waardoor je eigenlijk geen beleid kan maken. Hij is maar niet al te lang geleden, dan ga ik jouw rol een beetje overnemen. Of wil je het zelf zeggen?
Hij was
laatst bij ons te gast, toen heeft hij het zelf nog uitgelegd.
Ja. Weet ik ook wel, maar laten we nu eens even laten we even in de kortstondige glazen bol kijken. En dan weet je dat in juni.
Ik heb mijn best gedaan, Bart.
In juni er een klap op gegeven kan gaan worden met die eenwording. Dat is een heel belangrijk chapieter. Ja. Nou, er zit natuurlijk een plan voor de verbouwing van de Kuip. Dat is eigenlijk op een oor na gevild. Dat heeft te maken met hoe ze de stadiondriehoek straks gaan verbouwen. Er is in alle plannen rekening gehouden met een verbouwingsmodel. En de gemeente Rotterdam zit daar ook goed in. En Feyenoord zit daar trouwens ook heel goed in. Dus dat is echt wel perspectief wat voor hem voor Robert echt wel heel erg belangrijk is. En de rest, ja, daar kan hij wel overweg. Alleen, waar het om gaat is... want ik vind dat Feyenoord, laat het heel duidelijk zijn... er alles aan moet doen, werkelijk alles aan moet doen... om hem binnen te halen. Okay. Want hij heeft namelijk, denk ik, als enige bewezen... dat vak tot in de puntjes te beheersen. Bovendien is het een Feyenoorder in hart en nier. Ik kan ook een nadeel zijn. Maar in zijn geval niet, want het is zo'n superprof... en zo'n geweldenaar... Dat is echt een sterke man die Feyenoord
maakt. Laat even naar hem luisteren. Een paar maanden geleden was hij hier.
Ik hoor dit soort geluiden wel vaker. Het wordt voor hem dan wel heel moeilijk als je dat doet. Met het verwachtingspatroon is wel zo. En het blijft uiteindelijk een bestuurder. Hij gaat niet de wedstrijden voor je winnen. Dus dat is wel heel
structuur,
moeilijk.
Structuur begint bij van boven. Hè. De vis begint ook te rotten aan de bovenkant. Nou, daar heeft Feyenoord al het een en ander van meegemaakt de afgelopen periode. Maar als je aan de bovenkant de juiste man hebt zitten... met een goede TD ernaast. En die gaat hij vinden. Misschien neemt hij Max, weet hij Max nog wel een beetje te kietelen. Wie weet, dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn.
Die was eigenlijk toe aan een sabbatical, hè, zei hij rondom zijn afscheid bij AZ.
Ja, maar dan moet je altijd nog maar zien. Maar dat zou natuurlijk een geweldig op elkaar ingespeeld...
Pak nou die lead, Bart. Ik ga niet.
Nieuwe studio krijgen het niet meer voor elkaar. We wilden even naar Robert Eenhoorn, die een paar maanden geleden bij ons hier te gast was.
Ja, dat is oude koekje.
Nou ja, we willen even hem laten reageren op... is het nou zijn droombaan? Ziet hij zichzelf ooit nog... algemeen directeur bij Feyenoord worden?
Sport is voor mij altijd mijn vak geweest. En dan kijk je natuurlijk naar hele andere dingen als je puur emotioneel zou kijken. En waar je vandaan komt en waar je altijd op de tribune hebt gezeten. Dan zou je kunnen zeggen dat dat geweldig zou zijn om dat een keer te kunnen doen. Maar tegelijkertijd zeg ik al, het is voor mij een vak. En je kijkt altijd naar meer zaken voordat je besluit krijgt en neemt om dat wel of niet te doen. En of je die kans ooit krijgt.
Ja, maar als ik jou net moet geloven, gaat voorlopig
hij
waarschijnlijk niet
gebeuren. In die uitzending ook nog een en ander gezegd over de organisatiestructuur van Feyenoord en hoe die kijkt naar wat hij dan zegt, hoe de governance nu is ingericht.
En hij is al eerder benaderd, hè? Dat het toen ook toegegeven in zijn AZ-tijd. En toen heeft hij ook alles afgewogen en ook gedacht van, het is niet het juiste moment. Dat zou dus nu ook weer kunnen. Feyenoord heeft ook een headhuntersbureau ingeschakeld. En je zou dan ook kunnen kijken naar toch algemeen directeuren die het in Nederland goed doen. Want je moet wel zeker bij Feyenoord wel iemand hebben die in de materie zit. En daar denk ik bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld Go Ahead Eagles. Jan-Willem van Dop, Feyenoord verleden, kent de club. Iemand die Go Ahead echt omhoog heeft gestuurd. Dat soort mensen zouden in mijn optiek
een
kans kunnen
krijgen.
Toch
een ander level dan Robert Eenhoorn.
Ja, maar nogmaals, dus als Robert Eenhoorn...
Dus dat het headhuntersbureau, als ze alles af gaan wegen, alles op, dan komen ze eigenlijk bij één man uit. This one.
Ja, maar het moet en hij zelf willen. En dan moet ook dus de president-commissaris, want die heeft het op dit moment bij Feyenoord voor het zeggen.
Voor iedereen die ermee te maken heeft, Sinclair. Dus moet je de voorwaarden creëren dat hij naar binnen kan komen. Ja, dat doe je als je in het bedrijfsleven echt iemand wil hebben waarvan je weet
je
dat
weet
hij
dat
je sterker gaat maken.
En hij niet op dezelfde voet leeft. Dus daar zal ook nog weer het een en ander gemasseerd moeten worden.
Die twee zullen in een kamertje even moeten gaan zitten, ja.
Bij
hij zal zich niet meer, want die heeft zich, dat weten we maar al te goed natuurlijk, ook op het algemeen directeurschapslevel begeven, Toon van Bodegom. Omdat ze zo handig waren geweest om hun AD en TD dus twee petten mee te geven. Ja. En dat was door dezelfde gedragen.
Klopt, maar goed, daar komt dus een einde aan per 1 juli. En de kwestie hier rondom dit nieuws zal zich nog wel verder ontwikkelen de komende dagen. Dat brengt ons ook weer naar het voetbal, want Feyenoord gaat morgen spelen om 16:30 tegen FC Groningen. Nog 4 finales, Sinclair.
Mag ik nog eentje aanvullen?
Ja, natuurlijk.
Ik maak het heel lastig. Ja, jullie zeggen er net van, uw algemeen directeur als eerste. En in de ideale wereld is dat zo, maar in de wereld van Feyenoord nu, en alles wat we net aanstippen, is het niet topprioriteit om zo snel mogelijk die TD als eerste te hebben.
Maar
toch, met Van Bonden zo snel mogelijk te heropenen.
Precies.
Nee, daarom zeg ik in de ideale wereld. Maar je moet nu gaan handelen. En dat moet een TD doen.
Ja, maar wie gaat die TD aanstellen?
Want de Kloes heeft natuurlijk wel, voordat hij naar Feyenoord kwam, jarenlange ervaring als technisch directeur gehad. Het is natuurlijk niet een voetbaljongen. Hij heeft natuurlijk wel...
Nee, maar dan gaat hij over zijn eigen graf heen regeren.
Ja, dat is
de Kloes
waar,
moet nu niet de man zijn om die selectie voor volgend jaar samen te stellen.
Ik wil nu echt naar het sportieve. Ja. Omwille van de tijd. Want beginnend tegen FC Groningen, als het gaat om die finales. Zou je, Sinclair, naar aanleiding van de vorige wedstrijd, die niet gewonnen werd bij NEC, daar als Feyenoord zijnde wel wat vertrouwen hebben kunnen tanken?
Ja, al was het wel tegen een hele andere tegenstander in een uitwedstrijd. Nu gaat Feyenoord in de Kuip tegen Groningen, waar Feyenoord ook meer het spel moet maken. Bij NEC wist Feyenoord alleen maar tegen te houden. Ja, de laatste wedstrijden Er wordt niet zoveel meer weggegeven, maar Feyenoord scoort ook te weinig. En je zal toch echt nu wedstrijden moeten gaan winnen met al die achtervolgers die dadelijk echt wel wedstrijden gaan winnen, waardoor ze over je heen gaan. Dus Feyenoord moet ook echt, zeker in de eigen Kuip, aanvallend het iets beter voor elkaar hebben. En dan zijn er weer blessures bijgekomen. Bijvoorbeeld nu ook met Modder, waardoor je weer moet gaan schuiven. Weer een sterkhouder die afvalt. Dus het wordt allemaal moeilijker en moeilijker.
Wat zit er toch in het water van 1908?
Laten we het even van Persie laten vertellen wat er allemaal weer gebeurd is. En die blessuregevallen over Reed, over Modder. Luister maar.
Nou, dat Reed goed gaat. Die zit erbij. Dus dat is goed. Gernot zit ook bij de selectie. Over Modder hebben we minder goed nieuws. Die is voor morgen niet beschikbaar. En waarschijnlijk ook niet de rest van het seizoen. Dat is echt een aderlating.
Ja, wat is daar gebeurd?
Die heeft een blessure.
Ja, nou, dan weten we dus eigenlijk nog niks.
Lang leven de AVG.
Ja. Maar het is natuurlijk wel om echt krankzinnig van te worden, toch? Dit seizoen en eigenlijk ook vorig seizoen. Ja,
daarom zei je, wat zit er in het water? Wat is er met het veld van 1908 aan de hand? De psyche zou ook nog een rol kunnen spelen. Spelers die misschien toch die enorme druk ervaren en uiteindelijk dat het ook een fysieke reactie geeft. Het moet een heel pakket bij elkaar zijn.
Wat is er gebeurd met het inzetten op wat Arne Slot noemde in die periode robuuste spelers?
Ja, ook dat.
Maar er is ook geen wedstrijd geweest,
het natuurlijk ook mee. Ja.
Twee weken tijd.
En wij zijn een gigantisch lang seizoen en de blessures waren bijna een heel.
Maar wij zijn vorige week naar oefenwedstrijd geweest en daar was hij ook niet bij. Je zou denken, waar moet het dan gebeurd zijn? Toch weer om een training. En er zijn wel heel veel spelers die op een training geblesseerd raakten. Dus ja, daar is ook werk aan de winkel, die trainingen. Want daar zijn heel veel spelers dit seizoen ineens geblesseerd geraakt.
Hoe kan dat nou? En wie kun je daar nou ook verantwoordelijk voor stellen?
Wij mogen er niet altijd bij zijn, maar dan is toch tot conclusie dat er verkeerd en te hard getraind gaat worden in een week. Zeker aan het eind van het jaar moet je toch meer periodisering zorgen dat je spelers die al misschien op zijn.
Maar Sinclair 2026, dat weet toch iedereen? Ik bedoel, dat lijkt me toch een open deur. Het zal toch niet zo zijn dat Van Persie dan de leiding aan die training mag geven en zeggen, nou, we gaan vandaag. En dan wel de medische performance staf. Tegenwoordig zitten ze met al die iPads van oma, die gaat in het. Nee, dat hij zegt, nee, we gaan toch trainen. Beetje zoals Antonio Conte bij Napoli heeft gedaan, waarna ze allemaal daar als tonnetjes omvielen.
Maar het is inmiddels natuurlijk ook dat domino-effect bij Feyenoord, waardoor in wedstrijden dan, op trainingen kun je natuurlijk zeker rekening mee houden, maar in wedstrijden weten we gewoon, heeft Van Persie wel eens toegegeven, dat je soms ziet een speler gaat in het rood. Eigenlijk zou je misschien moeten wissen, maar het kan simpelweg eigenlijk nog niet. Dus je neemt doelbewust wat risico's. Nou, omdat je
inmiddels Reed wel wat dat op kan leveren.
Nou ja, exact.
Staat in de basis, denk je, Reed, morgen tegen Groningen?
Hij kan in de basis staan en dan verwacht ik dat dat ook zo is. En dan zal hij ongetwijfeld dan pakken met een uur eraf. Ze gaan wel voorzichtig met hem zijn, lijkt me. En, na wat er in Heerenveen
en wie staat er links buiten?
Ja, als ik zo vandaag toch Robin van Persie hoorde, dan denk ik toch dat Sterling op de linksbuitenpositie gaat spelen. Dat heeft er ook mee te maken. Nou, het heeft er ook mee te maken dat normaal misschien niet het geval zou zijn. Dat Van der Elshout daar weer zou spelen. Maar nu Modder is weggevallen, is het heel logisch dat Tagliano op het middenveld gaat spelen met Valente. Die niet geschorst is, wat heel veel mensen wel denken. Ja. En daarvoor Van der Elshout. En dan is er links een functie, een vakant positie. Ja. Waarbij natuurlijk ook die andere jongens met Sliti en noem ze maar op, ook niet hebben bewezen daar uit de voeten te kunnen. Dus dan denk ik dat hij wel met Sterling gaat beginnen. Maar wel met hem gesproken, vertelde hij.
En wat is daar uitgekomen?
Nou, kijk, een paar weken geleden, toen waren we natuurlijk met z'n allen heel kritisch op Sterling. En toen vertelde Van Persie, ja, ik vind jullie allemaal te kritisch. En na een week of zes mogen jullie een oordeel vellen. Ja. Nou, dus vroegen we vandaag ook op de persconferentie, nou, het is nu een week of zes, zeven verder. Wat is dan het oordeel? Nou, daar wilde hij natuurlijk niet het achterste van zijn tong laten zien. Maar hij proefde wel dat hij niet tevreden was. Wat natuurlijk logisch is en dat hij meer moet brengen. Dus hij zei, ik heb vanmiddag nog met hem gezeten. Ja, dan neem ik aan dat hij wel in de basis staat. Maar dat hij wel meer verwacht, wat eigenlijk iedereen van Sterling
die
verwacht.
Die mag hij wel een beetje extra trainingen geven. Die dan wel. Een beetje explosiviteitstrainingen, om maar eens wat te noemen. Want wat is er? Ja, ik zou je heel eerlijk zeggen, ik heb contact gehad met Engelse journalisten in het najaar. Toen moest ik toevallig een wedstrijd doen van Chelsea. En die vertelde mij toen al dat het een tragic story was met Raheem Sterling. En dat hij eigenlijk volledig over de hil was. Dus toen dacht ik van, toen Feyenoord hem haalde, iedereen was een soort van enthousiast. En het was ook een beetje cult, dat weet je nog wel van de eerste reacties, hoe het publiek reageerde. Maar ik dacht echt serieus, gaan jullie dus van een speler die in Engeland volledig is uitgerangeerd, een attractie maken in Rotterdam-Zuid? Ah, kom op, hé.
31 jaar, als je 35, 36 is, geloof ik het. Maar 31 ja, maar zou je...
Ja, maar
is,
daar zijn tropenjaren,
hè? Ja, ja. En hij is heel jong begonnen, natuurlijk. Ja, wel, maar dus dan, misschien loopt, is die meter wat eerder.
Maar dan het verschil, ja, laat ik zo zeggen... Ik had wel meer verwacht dat in ieder geval de bek van Telstar voorbij kan spelen. Ja, en dat, dat hebben we niet gezien. Ja, nee. Dus dan verwacht je dat hij in de Nederlandse competitie... in bepaalde fases van wedstrijden in ieder geval een aandeel kan hebben. Ja, dat hebben
we hebben één prachtige paas op Ueda gezien tegen Excelsior.
Ja, en een hakbal tegen NAC voor assist.
En dat was het. Dat
was de bek van Telstar woensdag zo slecht trouwens niet. Maar daar komen we straks misschien nog
op. Nou, komen we zo meteen al op. Maar is volgend seizoen denk je dat die samenwerking doorgaat met Sterling?
Dat zou en een te dure jongen zijn. En Feyenoord heeft natuurlijk gewoon als beleid jonge jongens halen... om daarna door te verkopen. Nou, dit jaar is het redelijk misgegaan, ook door vele blessures. Maar je moet Sauer natuurlijk volgend jaar gewoon op die positie in zijn tweede jaar.
Wat zeggen robuuste spelers? Ik mag hopen dat het met koeienletters bij Feyenoord in alle technische rapporten weer terugkomt na de laatste twee jaar. En daar, daar valt Sterling denk ik niet onder.
Nee, denk het ook niet. Emiel, wat overkwam Sparta nou woensdagavond op bezoek bij Telstar?
Zo, dat is een aardig bruggetje.
Nou, dat is geen brug, het is gewoon kaart met gestrekt been erin.
Nou, dat deed pijn aan je ogen.
Beschamend?
Tweede helft, ja, echt pijn aan je ogen. Ja. Ik begreep het ook niet. Ik denk, nou ja, je manoeuvreert jezelf in een positie dat je alsnog die play-offs kan halen. En dan laat je je... En Telstar heeft al eerder bewezen, ook in buitenshuis, maar zeker ook daar in Velzen, dat ze gewoon een aardig potje voetbal op de mat kunnen leggen.
Maar is het op bij Sparta? Is het klaar? Seizoen voorbij?
Nou ja, ik weet niet. Ik weet niet wat er stonden ook heel veel spelers in vanuit, laat maar zeggen, het jeugddenken bij Sparta.
Nou ja, de opstelling was natuurlijk redelijk overhoop gegooid.
Dus ik weet niet wat Stijn zijn intentie daarmee was. Of hij wilde laten zien van, ik ga toch nog wat jonge jongens brengen, zodat Sparta, de toekomst van Sparta en...
We kunnen het even laten uitleggen over de aanpassingen die hij deed. Maurie Stijn, ja, bedankt voor deze brug. Vol met bruggen hier in het Rotterdamse. Ja. Maurie Stijn, over die aanpassingen die hij deed voor die uitwedstrijd bij Telstar.
Er zijn maar drie jongens achterin gaan spelen, extra spits erbij. Omdat ik, dat was A, om de manier van spelen van Telstar te ontregelen. En B, ook een extra spits voor een verdediger. Omdat ik vind dat wij, denk te vinden dat we in de laatste vier wedstrijden echt wel 6 of 7 punten moeten halen om die play-offs te halen, gezien de concurrentie. Dus wij wilden hier vol voor de winst spelen. Nou, ik denk dat de eerste half uur Telstar daar heel veel moeite mee had met de manier waarop we dat deden. We komen ook, denk ik, terecht op voorsprong. Krijg je te snel de goal tegen. Ja, en in de tweede helft gebeurt er denk ik niet zo heel veel. Is er zijn er heel veel 1-op-1 duels, zijn er heel veel strijd. En denk ik eigenlijk tot aan de 2-1 dat er aan beide doelen niet zoveel gebeurt. Ja, en daarna stort het wel in. En daarna vallen te snel de 3 en de 4-1.
Ja, even over die aanpassingen. Zonneveld is als extra spits. Baas stond centraal. Quintero was geschorst. Vianello linksback was de gok.
Ja, maar ik vond in de eerste helft dat die gok eigenlijk nog goed uitpakt. Ik vond Sparta de betere. Juist Telstar had het er moeilijk mee. Maar in de tweede helft, ja, misschien dan toch ook door de omzetting van Correa. Ja, toen werd Sparta op een gegeven moment overlopen. Zeker naar die 2-1.
En, er geen antwoord meer op.
Maar aan de andere kant komt het ook niet helemaal uit de lucht vallen. Want de laatste 10 wedstrijden 1 keer gewonnen. Ja. Het loopt inderdaad al de laatste weken wat af. Dus ja, dan kan je bij Telstar, waar heel veel ploegen dit jaar moeilijk hebben, dan kan je inderdaad zomaar verliezen.
Maar we hebben toch een Sparta-podcast hier met de mensen die heel goed ingevoerd zijn bij Sparta.
Zeker.
Dus we weten toch ook al wie er een opvolger wordt?
Nou, Paul Simonis wordt toch concreet genoemd.
Ja, Wolfsburg moet nog met Paul Simonis tot een afwikkeling komen en dan gaat het rondkomen. Eigenlijk hadden ze al verwacht dat het rond zou gekomen zou zijn. Dat is nog niet het geval. Moet ook niet te lang duren, proefde ik een beetje. Ik had deze week een interview met Gerard Nijkamp. Want ja, op een gegeven moment moest Sparta ook wel door. Dus het is te hopen dat Wolfsburg gaat meewerken, dat die afwikkeling snel wordt gedaan. En zou Sparta met Simonis natuurlijk een prima trainer
zijn. Zou je nog durven zetten op het feit dat Sparta bij de kandidaten blijft horen voor de play-offs, Europese play-offs?
Hebben, negende plek is op zich.
Zij moeten hopen dat Feyenoord van Groningen wint. En dan staan ze op gelijke hoogte met Groningen. En die positie is de laatste plek, dus goed.
Ja, maar ze hebben dus dezelfde ziekte als Feyenoord. Ze worden eigenlijk steeds gered door de concurrentie. In plaats van dat ze zelf iets tonen van dat ze daar ook thuis horen, zeg maar.
Ja, met Groningen gaan ze uitmaken wie dat laatste ticket pakt. Daarachter zijn die ploegen wel veel te ver weg. Ja, en dat moet kunnen, gezien ook het programma van Groningen wat lastig is, met nog NEC, met Feyenoord. Maar ja, Sparta moet wel wedstrijden gaan winnen.
Eén ziekte hebben ze op het kasteel niet, Emiel. Dat is namelijk een stabiliteit in de organisatie. Directeur die er al jaren zit. Een technisch directeur die zijn contract tot 2030 heeft verlengd. Continuïteit.
We zullen zien waar het Sparta brengt. Want er gaan natuurlijk toch waarschijnlijk ook wel... Er gaan twee mensen uit hun contract sowieso weg. Hè? Kitalano en Lauritsen. Die hebben allebei een aflopend contract. Dat zijn toch wel twee sterkhouders.
Drommel gaat natuurlijk weg. Hè? Die wordt gehuurd.
Ja, ja. Dus er is wel wat werk aan de winkel. Ik ben benieuwd met wat voor elftal ze volgend jaar voor de dag gaan komen. Ik denk dat heel veel Spartanen daar met angst en beven...
Dat wordt een onbeschreven blad, ja. Dat wordt een onbeschreven blad. Even Gerard Nijkom, want daar hadden we het over. Die zijn contract is verlengd tot 2030.
Mijn contract liep nog een jaar door. Dan kun je in een spannende situatie komen dat je in je eindjaar van je contract komt te zitten. En dat je nog twee windows hebt als eindverantwoordelijke voor de selectie en alles wat daarbij hoort. Regeren over je eigen graf is denk ik niet wenselijk voor alle partijen. Daarom hebben wij gekozen om nu al bij elkaar te gaan zitten. En nogmaals, bestuurlijke stabiliteit en continuïteit is daarin belangrijk. Dus ja, dan heeft het niet zoveel zin om een jaartje erbij te doen. Maar dan willen we ook echt ons gaan verbinden aan elkaar voor een langere tijd. En dat is 2030 geworden.
Ja. Dat klinkt allemaal best wel volwassen, hè?
Dat is,
ja,
is
wel
lang, ja. In de voetballerij.
Ja. Het zijn Chelsea-achtige contracten, zo'n beetje.
Nou, dat is niet te hopen, dat je de vergelijking met Chelsea...
Ja, kan financieren niet,
maar ligt hij al drie maanden weer buiten.
Ja, dat is ook weer waar, ja. Nee, maar goede zaak, dat Nijkamp langer dan Sparta is verbonden.
Nou ja, ik denk wel. Ik denk dat hij uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat Sparta inmiddels al een stabiele middenmotor is. Al moet je wel zeggen dat die begroting ook wel een begroting is voor ongeveer plek 10 spelen. En dan is het nu... Hopen dat ze het kunnen uitbouwen. Werk aan de winkel inderdaad deze zomer met en dus een nieuwe trainer. En heel veel spelers die ververst moeten worden. Enige minpuntje is misschien dat er wel meer verdiend moet worden. Tuurlijk zijn wel jeugdspelers die er nu aan zitten te komen die kapitaal vertegenwoordigen. Maar ja, Kitalano, transfervrij weglopend, Lauritsen. Dat soort jongens, daar had je misschien toch wel uiteindelijk winst op moeten maken.
Nou, zo'n Oefkeer, daar hebben ze natuurlijk wel 5 miljoen
daarom,
voor ontvangen.
Daarom, veel jeugdspelers wel.
En Negli ook behoorlijk voor gebeurd.
Nee, maar ik noem een klein minbukje. Ik denk over het algemeen dat, dat hij het prima doet.
Ik denk dat die komende zomer heel erg interessant wordt. Omdat er nu ook echt wel bepalende spelers natuurlijk vertrekken van de as van het elftal. En hoe ga je dat dan vervangen en opvangen? Zeker als je ambitieus bent, zoals hij zegt te zijn. En inderdaad mikt op in die komende jaren tot en met 2030 dat we Sparta een keer in Europa gaan zien. Ja. Want dat is... een van zijn ambities. En een bekerwinst heb ik hem horen zeggen, volgens mij, bij jullie, bij ESPN.
Ja. Kan je zeggen, Sparta in Europa, kan ik iedereen van harte aanbevelen. Ja. Want ik heb er leuke tijden meegemaakt.
Jij was bij HSV uit, was je erbij?
Zeker.
Ja. Toevallig van de week weer eens gezien bij ons hier op de zender.
Zeker.
Afgelopen woensdag dus, was
en in Jena, niet te vergeten, ook een legendarische wedstrijd. Ja.
Overigens, je hebt het over spelers in de as. Een van de mannen die daar eigenlijk altijd wel speelde dit seizoen was Bruno Martins Indy. Die is zijn plek kwijt, de aanvoerder.
Ja.
Hoe kan dat nou?
Ja, toch een beetje ook zonde zo richting het einde van die carrière. Dat hij een beetje langzaam ook op niveau van Sparta dan geruisloos richting de uitgang lijkt te gaan op deze manier.
En zelfs als Quintero geschorst is, speelt hij niet.
Ja.
Maar waarom?
Ja, kiest voor
hij was een ander verleden. Was hij een soort van onmisbaar. Ja, en steun en toeverlaat voor iedereen.
Maar
en
ik had wel het idee dat
nu wordt hij eruit gemonsjoerd.
Met die tactische vondst.
Nee, maar Jong en Quintero lijkt nu echt de voorkeur te genieten.
Maar drie man achterop was dus voor hem noodlottig.
Ja, dan kies je denk ik eerder dan voor...
Mag ik jij nog even het WK 2014 in herinnering brengen?
12 jaar geleden.
Maakt niet uit, maar hij beheerste dat spelletje als geen ander, Bruno. Ja. Samen met Stefan de Vrij.
Maar Baas was ook wel goed. Als we dan toch nog positieve dingen moeten noemen uit die wedstrijd bij Telstar. Dan moet je wel met een loop gaan zoeken. Maar Baas speelde wel aardig. Excelsior staat 15e. Gaat met Volendam uitmaken of ze de play-offs gaan halen voor lijstbehoud. Of moet je toch nog vrezen voor meer, Sinclair?
Nou, volgens mij staan ze al 16e doordat Telstar heeft gewonnen. Ja. En Excelsior moet nog maar zien zondag of ze
je hebt helemaal gelijk, ja.
Je moet inderdaad gaan vrezen. Al die ploegen gaan elkaar nog treffen. Hè. Dus dat wordt wel het interessantste. Wie komt daar het beste voor de dag? Ja, het helpt natuurlijk niet dat Telstar wint 2 keer van PSV. Nu ook weer dik van Sparta wint. Aan de andere kant, ja, als Excelsior blijft voetballen, hoeven ze ook heel vaak in wedstrijden hebben zien voetballen. Moet dat misschien gaan goedkomen. Maar goed, dinsdag wordt ook een hele belangrijke dag. Hè, wanneer het kort geding gaat dienen.
Nou.
Wat NAC heeft aangekondigd. En wat gaat er dan met de competitie gebeuren?
Dat heeft de potentie om alles op te schudden.
Ja, nee,
natuurlijk.
Dus dat wordt ook nog in die degradatiestrijd misschien wel heel
dan
interessant.
Dan kunnen jullie het echt definitief, in plaats van de ontknoping, kunnen jullie het gewoon de tombola gaan noemen.
Ja. Maar nee, ja, normaal gesproken wordt het lastig voor Excelsior, zeker gezien.
Ja, wat? Rechtstreeks handhaving? Of
ik denk dat Heracles is sowieso al weg.
Ja.
En dan zou NAC er in principe een ronde blijven. En dan die plek voor promotie-degradatie. Hebben we natuurlijk de laatste jaren gezien dat de eredivisionist bijna altijd degradeert.
Dus
Ja, dat wordt nog wel tricky.
Maar jij zegt het voetbal is nog wel oké. Dat is het eigenlijk dit seizoen wel geweest. Maar de laatste wedstrijd bij PEC, dat was wel af en toe
pakken ze wel een puntje. Ja, het gaat met name om thuiswedstrijden. Hè. Ze krijgen bijvoorbeeld nog Volendam thuis. Ja, dat zijn must-win games. En normaal gesproken doet Excelsior dat dan wel vaak. Maar dan moeten ze het wel doen, want dat is een directe confrontatie.
Ja, tegen FC Utrecht is nu de eerste volgende wedstrijd op zondag. Vertrouwen in? Ja, even los van de wedstrijd tegen Utrecht. Maar dat het uiteindelijk goed komt met Excelsior?
Weet ik niet. Ik ben naar Excelsior tegen NEC geweest. En toen vond ik ze 0-2. Eigenlijk... Ja, weet je wel. Het speelde eigenlijk best wel behoorlijk, met name in de omschakeling. Twee echt hele goede kansen gehad. Zowel bij 0-0 als bij een 0-1 achterstand. En dan zie je toch te weinig daadkracht. En daar zal toch iemand op moeten staan die een keer die bal een keer tegen dat net ramt. Maar, en ze een klein beetje weer een beetje energie geeft in dat...
Sajan detail, op de laatste dag wordt alles beslist in Sparta Excelsior.
Ja,
dan denk ik dat Sparta nog wel een rekening open heeft staan.
Denk jij?
Ja.
Maar goed, dan zou je denken misschien dat de Rotterdamse clubs elkaar helpen. Maar misschien ook niet. Maar dat is wel natuurlijk een hele mooie ontknoping.
Ga jij nou een beetje hier de boel zitten op na en bij ESPN werk?
Komen ze dan de nieuwe studio afbreken hier?
Ga je dan ook nog zeggen dat na een 1-0 het ook alsnog voor Excelsior de andere kant op kan vallen.
Absoluut.
Hoe dan ook, zijn altijd toch memorabele wedstrijden. En laten we ook wel zijn, daar bestaan we van, toch?
Zo is het. Daar maken we hopelijk dan weer een leuke uitzending rondom die laatste Eredivisiewedstrijd. We ronden af voor nu. Dankjewel, Sinclair Bisschop. Tot de volgende keer weer, Dennis. We zien jou ook weer snel.
Hoe te doen, Bart?
Ik zit
hier. Hoe gaan in de studio?
Ik vind het heerlijk, jongens. Ik zit lekker zo aan de kop van de tafel. Ja. Kan jullie goed aankijken. Het ruikt hier nieuw, dat hebben de kijkers verder niks aan, maar ik ben een blij mens. Ja. Ik hoop jullie ook bedanken voor de komst.
Graag tot de volgende keer. Heb je dat kussentje nou ook meegenomen waar je al
Geen kussentje, want dat hebben we niet nodig als je 1,95 bent. We zijn er maandag weer met FC Rijnmond. Graag tot dan en een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij, P2L Cargo Care en Customs Care Douane Expediteurs.